Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Ja, vakantie nu.
Je kan ook in, ja, dus in Rusland of in Turkije.
Allemaal leuk, maar iedereen, je bent stront lazarus daar.
Wij hebben gewoon nog een topjaar gehad.
Dan merkte ik ook aan het eind van het seizoen dat ik ook gewoon wel echt op was.
Wel een paar tranen gelaten.
Dat doen we niet.
Ja, dat klinkt lach, maar dat is serieus.
Wat een armoede zeg. Het tweede podcastseizoen begon aan tafel bij Gordon en leidde ons via Blaricum naar het Binnenhof. Via complotdenkers naar weldoeners, via gasten die nooit kwamen opdagen naar gasten die nooit uitgepraakt raakten. Maar zoals altijd aan het eind van het seizoen, wanneer de pijp leeg raakt, liggen blessures op de loer. En zo wist corona ons op de valreep toch nog een keertje te dwarsbomen. Maar we zijn er weer om voor de laatste keer dit seizoen het uurtje vol te lullen. Met heugelijk nieuws, met minder heugelijk nieuws en met wat aanbevelingen om de zomer door te komen.
Uitgepraakt.
Heeft hij heel het seizoen lang geen fout gemaakt tijdens de intro. En dan...
Oh, ik zag je al. Dat
gasten
echt,
die uitgepraakt raken.
Dat is ook niet makkelijk hoor. Gasten die nooit uitgepraat raakten. Ja. Ik zag je alweer naar gebaren naar Thomas. Ik denk, ze hebben weer wat voorbereid met z'n tweeën. Maar,
nee, dat kwam nooit doen in zijn laatste aflevering. Nee. Dat komt straks pas.
Ja. Hoe is het jongens?
Ik ben uit gevangenschap.
Ja, het was even een weekje voor jou hè?
Ja, ik heb corona gehad jongens. Jullie allebei niet, denk ik, nog, hè?
Nee.
Ik denk dat we het net aan snap zijn bij jou.
Ja, ik was bij mijn broertje thuis geweest en een dag later testte die positief. Dus vanaf dat moment heb ik wel iedere dag zelf test gedaan.
Maar corona krijgen is natuurlijk, dat is sowieso niet flex, maar het bij jou was wel ongeveer de slechtste timing die mogelijk is.
Bizarre timing. Mijn vriendin Marlon, die was afgelopen dinsdag uitgerekend en de afscheidswedstrijd zou ik gaan spelen, dus mijn laatste wedstrijd in betaalde voetbal. Maar dat ging allebei. Tenminste, bij de bevalling ben ik wel geweest, maar bij die afscheidswedstrijd niet. Dus dat was wel pijnlijk.
Het is zo mooi, want Thomas heeft de laatste, het zal zijn 2 maanden, denk ik. Je hebt zo ontzettend op je tenen gelopen hier in huis en alles proberen goed te doen. En het een en ander, denk ik, laten schieten, zeg maar, om Madelon een beetje te pleasen. Wat normaal is, dat ze is hoogzwanger. Maar je hebt zo je best gedaan om alles een goede baan te leiden. En dan een week van tevoren ineens besmet met corona, moest je dat huis uit.
Ah. Ja, dat was zo bizar.
Waar heb je uitgehangen? Want jullie hebben, je hebt het voor elkaar gekregen dat Madelon niet besmet raakte. Maar dat had nogal wat voeten in de aarde, geloof ik.
Eigenlijk donderdagavond begon het al. Mm. Toen had ik al 1 positieve test, raakte ik helemaal in paniek. Deed ik daarna nog 2 van die testen, die waren allebei negatief. Dus ik had vriend zo geappt, ik zou langskomen volgens mij. Ik heb het, dus ik kom niet langs. Toen heb ik daarna volgens mij, ik heb het toch niet.
Toen heb je dan 3 testen gedaan, toen zei ik heb het niet.
Ja, en toen de ochtend daarna.
Heeft hij het niet.
En ik die dokter bellen van Excelsior. Ik zeg van ik ben gewoon negatief bij die wedstrijdtest. Dus ik zou gewoon naar de wedstrijd. Hij zegt, je hebt zoveel tests gedaan. De kans dat een keer een positieve, vals positieve tussen zit is groot. Maar hij zegt, je moet nu ook niet meer testen, want je maakt jezelf alleen maar gek. Dus als ik dat niet had gedaan, dan had ik gewoon naar die wedstrijd gegaan vrijdag. Ik dacht, ik kan het toch niet...
Maar je hebt toen ook een klein hoesje opgepikt, toch?
Ja, maar die had ik wel al een paar weken eigenlijk.
Maar heb je ergens last van gehad verder?
Nee.
Helemaal niks?
Ik ben op een hotelkamer gaan liggen en 3 dagen die hotelkamer niet afgaan. Ja, daar ga je niet beter van voelen. Dus ik weet nou niet of het corona was of dat het gewoon al gehele...
Het was in principe wel een beetje jouw droomleven. Gewoon op een bed liggen, dus je kan gewoon lekker wegdommelen als het moet, als narcolept. Ja. Je hebt alleen maar series gekeken volgens mij.
Ik heb 6 seizoenen van de Office weggehaakt. En dat zijn gewoon 20 afleveringen per
Even weg van huis,
Even weg van huis.
Even een weekendje weg geweest. Ja, dat was wel bizar.
Maar lekker. Maar je was vooral wel...
Ik was dus wel als de dood dat ik Madelon zou aansteken, want die moest gaan bevallen. En ik was gewoon bang dat zij benauwd zou raken tijdens bevalling. Ja. Of zo. Dus toen ben ik ben inderdaad een soort van isolement gegaan in een hotel in Rotterdam. En met de afspraak wel met Marlon, als de weeën begonnen, dat ik dan gelijk weer terug zou keren naar huis. En ik kon ook gewoon bij de bevalling zijn.
Hoe deed je dat met de avondeten dan?
Ja, de eerste avond zat ik in het Hilton. Toen dacht ik nog, nou, misschien test ik negatief. Dan ga ik vanavond weer naar huis. Of morgen weer naar huis. Maar toen bleek dat ik positief was. Toen moest ik nog minimaal 4 avonden langer blijven. Dus toen dacht ik, dat wordt toch wat te gortig. Dus dan
ging het ineens in de papieren lopen. Ja,
heb ik ook iets goedkoper hotelletje geboekt. Dus bij de Hilton heb ik gewoon nog roomservice besteld. En dat andere hotel had dat niet. Dus toen had ik boterham gegeten met dioppanotti. Maar ik vond Marlon zo zielig. Dus toen ben ik dag daarna naar huis gereden. Heeft ze me door het raam...
Een soort drijftroep.
Een bordje met eten gegeven. En dat heb ik in de auto
opgegeven. Wat een armoede.
Ik had het zo graag gezien.
Maar dat was wel mooi. En zondag, godzijdank, begon zondag de bevalling. Dus toen kon ik weer naar huis.
En...
Ja, het is een meisje geworden.
Het is toch weer een meisje geworden.
Doris. Dus,
luister, we hebben van de week... We staan zo met een groepje bij de trainer. We hebben nog 2 dagen trainen en een wedstrijdje. En de trainer spreekt iedereen even toe van... Luister, gast, ik weet het, vond staat niks op het spel. Maar Coach Eagles kan hier nog promoveren. Die komen vol gas. Dus iedereen gewoon nog even beuken deze 2 dagen. En voordat ik het vergeet. Weet je, voor Thomas is natuurlijk... Goed nieuws en slecht nieuws. Het is vervelend, want hij heeft weer negatief getest. Dus hij gaat die laatste wedstrijd missen. En dan hoor je die Robin van der Meer net iets hard door de groep. Hij heeft weer een dochter gekregen.
Ja, die wedstrijd is echt kut. Daar wil ik het niet eens over hebben. Dat is gewoon...
was wel echt een hele lijpe speeldag, man.
Ja,
ik kijk, zoals je weet, niet van voetbal. Maar ik ben de woensdagavond toch even voor gaan zitten. De eerste helft is er even doorkomen overal. Maar vanaf de tweede helft, zeker met die staking van die wedstrijd van de Graafschap.
Ja, ik hoop
het wel
dus
echt
nog
spannend.
Dat ze zouden zeggen van...
Dat ze alles tegelijkertijd gingen
daar spelen. Was sprake van. Bij ons want wij kwamen na de rust... we liepen in de rustveld op. En toen zei iemand van Kantoorbijk zelfs... Hey, het is een goede kans dat die wedstrijd een half uur wordt uitgesteld.
Ja.
Dus wij gingen naar buiten. Een beetje toetart speelde, dacht prima. Maar toen ineens kwamen die teams weer op het veld.
Ja. Ja, daar hoopte ik op dat die dag daarna of 2 dagen daarna gespeeld zou worden. En dat ik misschien weer negatief was. Had ik nog een helftje mee kunnen pakken. Ja.
Maar nee, maar dit was ook wel. Dit maakt het ook wel tering spannend.
Ik moet zeggen, ik heb Bartje ook. Je hebt langer, maar ik heb 1 jaartje bij Go Ahead gespeeld. En je weet hoe ontzettend dat leeft daar. Ja. Wat ik het allermooiste vond is. Het is best wel raar als je naar zo'n groep zit te kijken die zeg maar echt uitzinnig is van vreugde. In jouw eigen stadion. En ja. Ik heb het. Ja, we hebben. Ja, promotie hebben we alle 3 meegemaakt. Ja, je weet hoe. Dat is zo'n. Die feest en alles. Het is echt fantastisch. Ja. En je ziet zo'n groep. Bij hun is het ook nog eens helemaal onverwacht. Dus dan is die. Die ontlading is nog veel groter. Ja. En nou, dat podiumpje of ding wordt een beetje opgebouwd. Met dat ze gaan promoveren. En zij krijgen die schaal. Maar Jeroen Veldmaten, die speelde nu niet. Maar dat is de aanvoerder van die groep. Dus die kreeg die, dat stier of het kampioensschild. Maar hij gaf hem gelijk aan Mitchell Michaelis.
Ja.
Dat is de tweede keeper die nu altijd niet bij is. Maar die is dit seizoen zijn kind van 2 maanden was het, denk ik. Is overleden. Dat was echt mooi. Maar dan kreeg je echt kippenvel van dat ze, zeg maar, dat feestje even. Dat draaide echt, zeg maar, om hem. En dat je zag wat dat, zeg maar, teweeg bracht. Je zag ook daarna dat hij deed dat schild omhoog en hij stapte daar. Hij gaf snel weg en hij stapte naar achteren. Hij brak, zeg maar, een traan uit. En je zag die trainer ook, die Kees van Ronden, die vergat, zeg maar, dat feest vieren om die gozer te troosten. Dat, weet ik, op zo'n moment, dat ik vond het wel echt heel bijzonder om te zien.
Ja, nee, eens, dat was schitterend. Het is sowieso, echt oprecht een hele mooie club. Dus alle clichés over die club zijn waar. Dat zit daar in dat... In die volkswijk. En die mensen in die stad zijn helemaal gek van Go Ahead Eagles. Ah. Dus als je daar, als het daar goed loopt zoals het nu loopt, dan zijn die mensen all over the place. En ik heb er ook 2 keer op die brink gestaan. En dat is ongeveer, je hebt het met Sparta ook meer. Dat is ongeveer waar je van droomt als je profvoetballer wordt, althans in mijn ervaring. Dat je zoiets een keer mag meemaken, dat er een zee van mensen zijn die uitzinnig van vreugde hebben weten te maken. Dat is, dat volgens mij gunt iedereen op die club ook wel. Ja. Ik heb trouwens 1 keer, ik zat er vandaag aan te denken, wij hebben 1 keer onze hand een beetje overspeeld daarin op de brink. Toen kwam iemand op het briljante idee. We hadden een aantal gasten die een beetje met muziek bezig waren in die ploeg. Oran Zepar speelde op de gitaar. Ja. Ik was een beetje met piano bezig. Kenny Thijs een beetje met piano. Jerry van Ewijk speelde drums. En Randy Wolt is natuurlijk de Leidse volkszanger. Dus iemand kwam op het briljante idee om, als ze promoveerden, om een Go Ahead Eagles band samen te stellen. Michel Boerenbach, ken je ook nog wel. Ja, die, ja. Die schreef de tekst van het liedje. Die had de promotietekst geschreven. En dat moest een beetje ludiek worden. Maar weet je wat het pijnlijke daar soms aan is, dat het dan net iets te serieus uitpakt. Dus we hebben daar met een band opgetreden. Ik heb het even teruggekeken.
Op de brink.
De tranen springen in jou. Heb je dat nooit gezien?
Ja, laten we het zien. Draai even dat
daar gaan we even een klein stukje van doen. Het mooie is dat die hele brink stond vol met duizenden mensen.
En maar het viel niet. Ze voelden het niet.
En Randy zong. En Randy kan leuk zingen. Hij is echt zo'n volkszanger. Maar had ook 12 bako achter de kiezen. Dus hij raakte hem ook af en toe niet.
Okay, en maar je beter achter de piano zitten, hoor, dan dat je daar met zeker. Die microfoon niet aan staat.
En je hoorde, zo, dat is wel grappig. Je hoorde zeg maar aan het eind van die brink, hoorde je al een beetje een klein clubje begon iets te zingen. En dat begon heel klein. En dat scandeerde steeds verder. En ze zongen voetballen. Zeg maar halverwege dat liedje van het. Dat was lekker hoor.
Ik was heel sterk van. Ja. Wel heel sterk.
En dan komt hij met z'n allen. Het is een club die je normaal alleen in film ziet. Met z'n allen. Het is een club die wordt bezongen in het mooiste lied. Met z'n allen. Het is een club waarvan ik dacht dat ik er nooit verspelen zou. Fucking yeah.
Go ahead.
Oh, go ahead. Ik hou van je.
Ik vergat Elvio van Overbeek, die deed de backing vocals.
De tweede stem.
Ik kan me herinneren dat we...
Dat was wel echt leuk.
Dat we in Venlo ook op dat plein stonden erboven. Ja. En dan als iedereen kwam, dan gingen ze even een liedje zingen. Allemaal leuk. Maar iedereen, je bent strontlazer gestaan. Ja, dus die Promes, Gerald Promes, die komt eraan. En die heeft zeg maar zelf een soort van die microfoon aan. En die zette zelf gewoon in één keer keihard een nummer over zichzelf in. Maar echt met zo'n zatlazer. Ik vond mij was Promes. Ja, heel die ding wel mee. Maar dat is eigenlijk niet echt te bedoelen.
Dus Karim Rikiki.
Ja, ik heb hem ook niet van mijn beste kant laten zien. Ik heb hem ook volgens mij de Sparta-mars staan zingen. Super vals. Dus, maar ik had hem niet zo goed voorbereid zoals jullie.
Nee, je kent Wouter Rutgers, die had het een beetje op poten gezet. We kregen een studio ter beschikking een middag.
Wouter is ook beter geworden in zijn werk.
We kregen echt een studio ter beschikking. En hebben we daar een middag zitten repeteren. En dan gingen we dan de volgende dag uitvoeren. Maar,
het is niet de hit geworden waarvan jullie hoopten dat het zou worden.
Michel Boer wil een hele tekst herschrijven. Lekker man, maar goed.
Ja, mooi.
Was leuk. Iemand nog iets kwijt?
Ik moet zeggen, voor mij was het best wel een zuur weekje verder, man.
Het was een zuur weekje.
Ja, het was wel een zuur weekje. Want ik was best wel in de veronderstelling dat ik volgend jaar bij Excelsior zou gaan spelen. Blijven spelen. Maar ik kon even op kantoor komen van de week. Er zaten toch twee hele serieuze gezichten. En, slecht nieuws voor je, maar... gaat hem niet worden.
En dat wist je al toen je binnenstapt ongeveer?
Ik voel hem wel aankomen. Ja. Want op een gegeven moment, dat kunnen jullie misschien beamen. Hetzelfde als je op een gegeven moment bijvoorbeeld gewisseld gaat worden of even niet speelt. Je merkt soms aan oogcontact wat je wel of niet maakt met personen of hoe ze net even tegen je doen, dat ze iets vervelends tegen je moeten gaan zeggen. En die voelde ik zeg maar wel ineens voor de training een beetje ontstaan. Het was maandag na de training. En dat blijft altijd...
Maar dat is het viel rauw op je dak, toch? Want het was... Ik ging eigenlijk ook vanuit, jij volgens mij ook, dat jij gewoon bij Excelsior mocht blijven. Dat ze hadden toch al een soort voorzetje gegeven van...
Ja,
hey, niet, in de zomer
ik had
tafel.
Geen... Dat moet ik wel direct zeggen. Ik had helemaal geen garantie gekregen of een uitspraak van... luister, dit komt allemaal sowieso goed. Maar de voortekenen tot nu toe waren heel positief geweest. Ik heb bijvoorbeeld In januari speelde ik met een tijdelijk vertrek om ergens gewoon minuten te maken. Ja, dat werd allemaal toch een beetje afzijdig gauw ook. Dat zijn natuurlijk vaak wel signalen dat het redelijk goed zit. En ook de tussentijdsgesprekken daarna waren positief. En ze willen graag in de club een cultuurverandering. Vooral in de groep. Daarover gezegd dat ik daar in principe nog een rol in zou kunnen gaan spelen. Ja. Dus dat was wel even... Dat was wel even slikken hoor, moet ik zeggen.
Ja, hoe heb je het verwerkt? Of is het nog niet gebeurd?
Ja, ik heb het wel verwerkt. Moet ik wel een paar tranen gelaten toen ik thuis kwam. Want je weet, het vervelende is ook omdat de mensen om je heen... kijk, je zegt tegen iedereen van luister, ik heb geen garanties, maar ja. Volgens mij gaat dit wel goed komen.
Ja.
En je moet dan toch maar even, je moet dan tegen iedereen gaan zeggen van hey, luister, het is fucked up, maar dit wordt hem niet.
Ja.
En bijvoorbeeld voor Lisa ook, weet je, we wonen hier in de stad en voor haar is het ook heel relaxed als ik hier speel.
Ja.
Dus daarvoor, ik zat op de scooter terug en dan denk ik van oké, dit is kut.
Ja, man.
Het is niet relaxed en je rijdt terug en dan denk je, je wordt een beetje emotioneel en dan rij je weer en dat slik je weg. En dan denk je, nou, volgens mij gaat wel goed. En dan loop je binnen en dan moet je het gaan zeggen. En dan ben ik zo snikken als zo'n, als zo'n heel triest ventje.
Ben je zoals Mark van Bommel toen die...
toen die finale terug zat.
Ja.
Ja.
Maar het kutte is van jouw situatie ook. Je hebt niet echt krediet kunnen opbouwen de afgelopen jaren. Dus je weet nu ook niet in deze zomer...
Diskrediet.
Genoeg diskrediet. Maar je weet zeg maar ook niet, je hebt ook niet echt de garantie dat, dat er een mooie club voor je reist. Nee, ja, dat wordt natuurlijk, dat lijkt mij inderdaad best wel vervelend. Als je in deze periode met deze situatie op zoek bent naar
een nieuwe club. Ja, en het nare was ook... kijk, als je zoals ik een aantal jaar niet heel veel speelt, dan kan je zeg maar heel geforceerd op zoek gaan naar een plek om aan minuten te komen. Wat best logisch is als je puur zeg maar op je voetbalcarrière focust. Maar ik had best wel een manier gevonden waarop ik voor mijn gevoel nog kans maakte om bij Excelsior aan de bak te komen. Ja. En eerste keeper te worden. Ja. Maar ook als ik als dat niet zou lukken en ik zou op de bank belanden, dat ik een situatie zou hebben waar ik me gewoon prettig bij zou voelen. Doordat ik gewoon hier in de buurt woon. Ik heb tijd om te studeren. Nou, we zijn hier lekker mee bezig. En dat was allemaal gewoon prima. Maar dat kan ook omdat je zeg maar gewoon thuis woont en iedereen in de buurt zit en alles eromheen makkelijk gepland is.
Ja.
En als dat dan ineens wegvalt en je toch stiekem misschien ook wel een beetje rijk gerekend hebt in dat opzicht.
Ja,
ja, dat is dat is gewoon echt fucked up, man.
Moeten wij een oplossing gaan bedenken, Mark?
Ja, ik heb mijn hersenen laten kraken.
Een suf gedachte afgelopen week hoe we dit gaan oplossen. We komen zo, komen zo op terug. En vakantie nu. Althans, jullie.
Jij nog niet.
Wij moeten nog even door. Nog anderhalve week. Maar zeg maar, want jij stond natuurlijk met betaald voetbal. En de zomerstop in de profvoetbalwereld is wel even vakantie, maar staat ook vaak gewoon in teken van doortrainen eigenlijk. Ja. Althans, in mijn geval is het altijd zo geweest bij jullie, denk ik ook. Je krijgt gewoon een schema opgestuurd van de fysio of inspanningsfysioloog. En er staat eigenlijk dag tot dag in wat je moet doen aan training. Vaak is het drie of vier keer in de week looptraining en krachttraining.
Doe je het altijd of niet?
Ja, ik heb het eigenlijk soms een beetje laten versloffen de afgelopen twee zomers, denk ik. Maar daarvoor heb ik me er altijd goed aan gehouden. En zeker in het seizoen toen ik...
Je twee beste jaren?
Wij kregen bij Sparta kregen zo'n... hebben we dat wel eens verteld? Denk ik niet. Dat we kregen zo'n boekje mee. Kreeg iedereen zo'n eigen op maat gemaakt zo'n klein boekje. Waarin dan je programma stond. En waarin wat evaluatie over je eigen spel en zo stond. Maar daar stond ook... Dan moest je op de laatste dag van de... Van dat je bij de club was, moest je in ontbloot bovenlichaam...
Ja, klopt, was ik vergeten.
Moest je op de foto.
Ja, klopt, ja.
En dan stond die foto stond ook in het boekje. En dan stond eronder, zo ga je weg en zo kom je ook klopt, weer terug.
Classic. Ja. Alex Pastoor,
Ja, dat was Alex.
Je hebt er altijd wel een paar, hoor. Die na de zomer, dat je denkt, tering, maar wat heb jij al de zomer
er zijn altijd een paar, en die moeten zo rond juli, moeten ze met vuilniszakken of regenjacks aan in de bloedhitte gaan trainen om die paar procent
vet naar beneden te drukken. Ik heb daar nooit last van gehad.
Ik ook niet.
Ik hoorde Luigi Bruins de laatste twee zomers zeggen, ik ga toch even een paar weken sportvasten.
Ja.
Dat is weer een of ander speciaal programma en dan raakt hij weer een paar kilo's.
Ik heb voor mezelf altijd een beetje het ritme. Ik neem de eerste twee weken van de vakantie neem ik het gewoon echt helemaal van. Gewoon even alles doen waar ik zin in had. Alles doen wat het afgelopen jaar niet mocht. Maar daarna gaat het schemaatje toch wel beginnen. En ik vind
eigenlijk... Wat is het dan zoal wat het afgelopen jaar niet mocht?
Nee, gewoon lekker uitgaan. Zo laat naar bed als je wil. Naar festivals, drinken, eten, met vrienden langs. Dat
deed ik ook. En ik merkte ook, maar dat heb ik dit jaar natuurlijk niet. Maar dat zal jij misschien wel hebben. Toen ik echt speelde, zeg maar structureel ook. Dan merkte ik ook aan het eind van het seizoen dat ik ook gewoon wel... echt op was, zeg maar. Dus maar, dat ik die twee weken ook echt nodig had. Ja. En dat ik tijdens die twee weken ook voelde van... hey, mijn lichaam komt ook wel weer een soort van tot rust.
Ik heb dat fysiek helemaal niet, maar geestelijk zeker. Ja. Dus ik ben gewoon moe van moeten presteren. En daar wil ik even rust van hebben. Maar fysiek helemaal niet. Maar bij jou is denk ik misschien net andersom.
Ja.
Ik heb het geestelijk ook vooral, man.
Ja, tot ik gewoon even klaar met...
Heel dat seizoen weer net, zeg maar... Net erbuiten vallen. Tegen er tegenaan schoppen. Net
ja, snap ik. Ja,
dat klinkt lach, maar dat is serieus, hoor. Dat je dan gewoon... Ja. Het is echt even lekker om dat niet te hoeven doen.
Gewoon even niks. Even ik had het eerlijk gezegd ook de eerste weken van die toen die corona vakantie, laat ik het zo zeggen, begon, had ik dat eigenlijk ook, vond ik het lekkerste van even dat even helemaal niks meer hoefde.
Ik kan me nog herinneren dat jij na een week of 3 of 4 zei van, volgens mij ga ik dit helemaal niet zat raken.
Nee, ik ga het ook zeker niet zat. Ik ga het echt tot het einde van mijn leven volhouden. Maar goed, ik vroeg me af, ga jij die vakantie nou anders invullen dan dat je normaal zou doen als je zeg maar volgend seizoen wel bij Excelsior had moeten aansluiten?
Ik heb ook wel het idee, als ik jou de laatste week een beetje zorg, dat je wel echt een bepaald bewijsdrang voelt ook.
Ja, zeker. Volgend jaar. Ja, natuurlijk. Ik heb ook echt gewoon weer veel zin in om lekker te gaan spelen. En zo. En dan wil ik ook gewoon volledig fit zijn. Ja. Dus ik ga niet lopen kutten daar.
Ze kunnen aan de bak deze zomer. Ja. Ik vind dat ik iets te veel geblesseerd ben geraakt de afgelopen half jaar. Ben ik zo zat geraakt dat ik ook heb voorgenomen om deze zomer echt te slopen.
Maar ik heb je ook wel eens horen zeggen dat je juist door meer krachttraining zet.
Ja, ik heb één. Het is bij mij ook alleen maar huistuin en keukenwijsheid. Maar ik heb één die zomer dat ik van Go Ahead naar Sparta ging. Toen had ik ook die bewijsdrang. Ik heb zo knijterhard getraind in die zomer en veel gelopen en allemaal rekken, strekken, krachttraining gedaan en alles. En ik raak na anderhalve week krijg ik een spierscheuring. De eerste die ik ooit gehad. En toen dacht ik, ja, misschien heb ik me wel overtraind die zomer. En dan heb ik de zomer daarna ben ik weer iets rustiger gaan doen. En nu denk ik eigenlijk, wat maakt het allemaal uit?
Ja, maar die zomerstop is natuurlijk ook niet voor niks. Ik bedoel, hij is er ook gewoon om gas terug te nemen.
Ik heb in mijn eerste jaar als prof die fout, wat jij nu beschrijft, wordt echt ideaal gemaakt. Man.
Dat je te hard
dat ik kwam ik zo belag, zo gord droog en fit. Ja. Binnen, maar dat ik eigenlijk al aan het eind van die eerste week voelde van, ik heb een paar dagen vrij nodig.
Ja, precies.
Je echt zo...
Maar volgens mij is het beste ook gewoon die korte partijtjes spelen. Dat is en fucking leuk om te doen in de zomer. Ja. En het maakt je ook hartstikke fit. Als wij gaan spelen, s'avonds, dan sta je 3 uur op een pleintje te spelen.
Ja, maar je moet ook beseffen dat een trainer er ook rekening mee houdt dat hij in de voorbereiding zeg maar toewerkt naar, naar de competitie. Ja. Dus er is geen één trainer die vanaf begin af aan gas geeft. Dus je hoeft niet op je fits binnen te komen.
Ja, ze geven wel gas, maar er wordt niet van je verwacht dat je al wedstrijd fit bent.
Nee,
dus op een andere manier. Dus dat wordt heel duidelijk, zeg maar, fysiek opgebouwd. Dus je hoeft ook niet op je alle fits binnen te komen.
Ik zei dat net ook, maar gewoon die trainingen, als je dan met zo'n groepje gasten een beetje bij elkaar bent, en het is goed niveau, maar op de een of andere manier moet het niet, het is geen verplichting, het mag. Die sfeer is altijd 100 keer beter dan bij een normale training.
Ja, geweldig.
Maar we doen het ook in de winterstop, gaan we bij...
Wacht maar hoor, dadelijk.
Ik zal de Kramer niet uitnodigen.
Nee. Ja, Varen is ook altijd wel een echte zuiger door met die dingen.
Ja, dan nog een tripje maken met de AFC-gasten. Staat dat
ik,
op
ik weet het niet.
Je moet wel een beetje in het team groeien natuurlijk. Dat is maar één ding werkt en dat weet jij ook.
Ik ben de afgelopen week toegevoegd in de groepsapp door Kenny Thijs.
Wat ik wil jou zeggen, het enige wat werkt om als groep naar elkaar toe te groeien is dat je even flink de hoort op gaat.
Tripje maar maken, hoorde, Mallorca, maar, Barcelona.
Maar luister nou, ik hoor het zo vaak omheen in groepen van, luister, ik snap niet waarom een trainer of een technische staf niet beslist om in die eerste of tweede of derde week
ze durven het
3 of 4 dagen zeggen, we nemen de ballen niet mee, we gaan gewoon...
Ze durft niet.
Ze durft het niet.
Maar het zou het beste zijn, toch?
100%.
En dat vinden ze ook allemaal, maar ze durven het niet uit te voeren. Ik heb dus,
maar waarom? Die paar dagen, wat verlies je daar nou aan in de voorbereiding?
Ja, niks. Ik zweer het je. Dennis Demmers zei het al. Mijn huidige trainer zegt het ook. Het is de enige die het overigens een keer heeft aangedurfd. Ik denk dat we dit al een keer verteld hebben.
Ibiza.
Ik ga hem toch even erin gooien.
Voor de playoffs, denk ik.
Thomas, jij was al weg, hè?
Ik was al weg.
We werden geloof ik 2e in de competitie en we moesten play-offs voor promotie gaan spelen naar de Eredivisie. En er zat een gat van een dag of 10 of zo tussen.
Ik denk wel langer nog.
Ja, 12-14 dagen zoiets was het. En normaal gesproken zou je denken, dan ga je die 12 dagen op het kasteel klaarstomen voor die play-offs. Maar wij hebben het geluk gehad dat we met de hele ploeg 5 dagen naar Ibiza vlogen. Daar gewoon zijn gaan feesten en uit zijn gegaan en bij beachclubs hebben gelegen. Met de hele staf en de trainers en de spelers erbij. In hetzelfde hotel trouwens als de kampioen van dat seizoen, Twente, die echt vakantie konden vieren. Maar wij moesten dus 8 dagen later nog die play-offs spelen. Maar het ging als een trein, man. Het was daar heel leuk, maar vooral die play-offs daarna liep ook als een trein. En dan is het heel makkelijk om zeg maar een ABC'tje van te maken. Maar ik sluit niet uit dat het toch heeft meegespeeld.
Ja, ik denk dat de Graafschap het goed zou kunnen gebruiken, hoor, weekendje Tessel.
Ja, die moeten nu heel snel even tussenuit knijpen.
Tessel of zoiets, die hebben het echt zwaar, denk ik. Ja.
Even een klein interviewtje van Seuntjes.
Zo, Ralf, die werd weer gek.
Ja. Die was boos bij Helmond.
Ja, ja, ik ben...
Die was boos, want Helmond was de tegenstander.
Ik was boos
op dat de tegenstander net iets te hard en best deed.
Voor een resultaat kwam. Ja,
om hun niet
hij zei, Helmond heeft heel het jaar aanvallend voetbal gespeeld. Dus ze zijn hier puur gekomen voor een punt. Ja. Daar was hij boos op.
Ja, Helmond kwam hier puur voor een punt. En ook te triest voor woorden, maar in mijn beleving dan. Hè. Maar...
Hoe bedoel je?
ja, dat je hier, dat ze zo hier komen spelen. Speelt ja, aanvallend voetbal, gaan ze hier aanpassen om 0-0 te spelen, ja.
Ik ben het heel vaak met hem eens, maar ik kan hem hier, hier moet ik hem echt afvallen.
Hey, ik vind het ook echt een mooie gozer. Maar ik vind het ook mooi dat je het gewoon uitspreekt.
Ja, dat is wel wat.
Ik kan het ook inslikken, maar ik kan
ook begrijpen. En dit krijg je ook, dit kan je zo niet uitgepraat.
Ik kan ook echt begrijpen dat op dat moment, zeg maar, dat je promotie bent misgelopen op zo'n eigenlijk lullige manier, terwijl je, het was 9 van de 10 keer zouden ze van die gasten winnen, dat je dan ook gewoon boos bent op Helmond. Dat kan ik gewoon begrijpen. Dat kan ik echt goed begrijpen.
Maar toch zou je het waarschijnlijk niet zo zeggen.
Nee, ik zou het niet zo zeggen. Maar ja, je bent gewoon boos op eigenlijk alles.
Ja, maar zij hebben dus ook, zij konden het al 2 wedstrijden op rij, als het in eigen hand. En zij hebben echt, niet overdreven, denk ik, 1500% kansen gemist.
Ja, klopt.
Eerst tegen Ajax en nu tegen Helmond was het echt, ja, dat is wel heel zuur.
Heb je nou eens een aanmoedigingspremie gehad van de tegenstander?
Ik heb het nooit gehad.
Wij hebben het misschien wel 2 keer gehad. Dan moesten wij, ik geloof dat het van Cambuur was, en dan moesten wij winnen van hun concurrent voor het kampioenschap. En die, ik weet niet eens of ik mag vertellen, maar die boden ons dan per speler, ik denk dat het over €750 ging of zo. Heeft niks geholpen. Nee. Heeft nog nooit iets geholpen, maar
ja, je mag daar inderdaad niks over zeggen.
Maar mag dat niet? Ik weet eigenlijk niet.
Dus ik ga nu heel cryptisch zeggen dat wij die aanmoedigingspremie, dat we dat aanbod ook hebben gehad dit jaar. En wat heel logisch is, je hebt 4 teams die konden promoveren.
Van een tegenstander die...
Van één of meerdere tegenstanders die er wat aan zouden hebben als wij van Go Ahead zouden winnen.
Echt? Maar serieus, waar?
Maar...
Ik wist het niet eens. Ik heb het gewoon gemist.
Ja, jij was er niet.
Ze hebben jou er buiten gelaten.
Ja, ja, we allemaal...
Stelletje honden.
Maar ja, jij zou ook niks krijgen. Ik had jouw deel opgeheist.
Je hebt niks verdiend dus meer.
Nee, we hebben niks verdiend. Nee. We hebben verloren.
Ah, dat is leuk.
Ja, weet je. Het is sowieso de laatste tijd rondom matchfixing zo een beetje roerig. Dus wij dachten, laat het niet aan mij.
Gooi het over de tafel.
Rustig.
Interviewtje doen.
Leuk.
Emmanuel Emega. Dat was vorige week. En ik moet eerlijk zeggen, tot mijn spijt ken ik dat verhaal niet.
Is jouw teamgenoot, hè?
Ja, zeker. Maar dat is zeker waar. En daar zat die scoorde vorige week tegen Vitesse, de 3-0. En die toonde een shirt. En ik zie voor de camera dat hij dat nogal een eerlijk verhaal vertelt. En misschien moeten we er eerst even naar luisteren.
Gefeliciteerd met je eerste goal. Maar laten we het vooral praten over dat mooie shirt dat je bij hebt. Laat nog maar eens even zien, want het ging allemaal heel snel op tv. Vertel even, waarom heb je dit meegenomen?
Dit is een teamgenoot van mij die dat in 2016 is overleden tijdens een teamuitje. En mijn eerste goal wou ik voor hem maken.
Wat ging er allemaal door je heen toen je die goal maakte?
Echt heel veel. Zoals iedereen weet ben ik heel vaak heel dicht bij een goal geweest. En vond ik het altijd wel moeilijk dat ik hem niet maakte, maar nu is eindelijk het moment.
Ja, want vertel even over een van je beste maten is het volgens mij. Wie was hij en wanneer was deze foto?
Dit was in 2016. We werden kampioen. En hij was een jaar jonger dan ik, maar was doorgeschoven. Omdat hij wel wat groot was en sterk en heel goed kon voetballen eigenlijk.
Hoe heet hij?
Ousmane Kader Kone. Hij kwam uit de jeugd van Sliedrecht. En ja... Jammer.
Wat is er gebeurd eigenlijk?
Hij was verdronken tijdens ons teamuitje.
Heftig, man. Wat voor impact heeft dat nou gehad? En ja, wat neem je daarvan mee het veld op?
Blij zijn wat je hebt, eigenlijk. Want ja, ik sta hier nog. Ik kon het ook zijn geweest. Andere teamgenoten kon het ook zijn geweest.
Het is heel dubbel dan toch eigenlijk. Je maakt je eerste goal, maar dit neem je ook nog eens even mee. Kun je het dan ook een beetje vieren dat je gescoord hebt?
Of? Ja, zeker. Ik ben echt super blij. Het lijkt misschien niet zo, maar ik ben echt heel erg blij. Ik ben dankbaar voor mijn teamgenoten dat me zo hard steunen, helpen in die moeilijke tijden.
Ja, dit is natuurlijk een schitterend gesprek.
Ja, ontroerend.
Ja. Ik was eigenlijk niet zo op de hoogte van het verhaal. Jij wel, Thomas?
Ja,
jij speelde al bij Sparta natuurlijk.
Ik speelde bij Sparta en dat was het jaar dat we kampioen waren geworden. En ik weet, ik kan nog wel herinneren dat dat... Dat gebeurde. Volgens mij hebben we vanuit de eerste ook nog iets gedaan toen. Alleen iedereen was natuurlijk op vakantie, dus je kon niet vanuit de speelraad of zo. Ja, dat was wel echt heftig, man.
Ja. Ik zag het, wat is het, 2 weken geleden of zo. De eerste keer, en ik weet dat ik de eerste keer keek en dat ik me een klein beetje ergerde eigenlijk aan degene die de vraag stelde.
Ja.
Maar omdat ik het idee had dat hij heel erg op zoek was naar een bepaalde emotie. Maar nu ik het eigenlijk nog een keer terug zie, eigenlijk klopt echt alles.
Ja, ik was daar eigenlijk niet zo mee.
Nee, je klopt.
Hij vraagt toch wat hij moet vragen.
Ja, en hij doet het, nu ik het ook ik zie het nu nog een keer. En ik denk, hij doet het heel mooi en heel respectvol. En hij geeft hem ook de ruimte om te vertellen wat hij wil vertellen. En ja, hij deelt dat mooi. En ik vind ook wel... Hoe oud is deze gozer?
18 nu.
Ja, zo zie ik.
Hele volwassen...
Was toen onder 12.
Ja, echt heel leuk.
Ik zag Lars Veldhuis, had het hier gisteren. Misschien heb je het ook gezien. Oh, die vertelde iets over Emega, waar ik ook bij was. Dat was eigenlijk, toen was hij denk ik nog 16 of 17. Trainde hij met ons mee. En toen deden we korte partijen die er soms verhit aan toe gaan, weet je wel, op dinsdagmorgen. En dat was 5-5 of 6-6. En dat werd beslist uiteindelijk door penalties. En dan mag iedereen in die reeks mag een penalty nemen. En Emma zat, die was dus net bij ons. En die moest de beslissende penalty nemen. En die ging een aanloop nemen alsof hij met zijn linkerbeen, met zijn verkeerde been ging schieten. Die beslissende penalty, waarop een teamgenoot Mora hier in dat geval zei van, die wilde winnen natuurlijk. Van, hey Emma, doe normaal man, schiet gewoon met je goede been man. Wie denk je dat je bent? Waarop Emma zei, hou je bek man, wie denk jij dat je bent? Ik neem gewoon hoe ik hem wil nemen, met zijn verkeerde been dus. En hij neemt de aanloop en dan schiet hem in de kruising.
Met zijn verkeerde been.
Met zijn verkeerde been.
Ik vind hem, zeg gewoon.
Ik moet zeggen dat... Dat typeert het natuurlijk wel een beetje. Ja. Want je denkt op je 17.
Heb jij niet gedaan?
Ik had het natuurlijk nog steeds niet.
Je kent helemaal met links niet. Helemaal niet.
Maar dat je
niet
ook.
En dat je ook een Mo Raiers was gewoon een ervaren speler, basisspeler. Had weet ik van 15 goals gemaakt al dat seizoen. En hij had gezegd: ja.
Je moet hem ook niet overschieten dan.
Nee, je moet er zeker niet overschieten. Maar goed, mooi interview.
En, ja, prachtig.
We hebben het al een beetje aangekondigd. Ik denk dat we naar een oplossing moeten. Dat we toch de seizoensafsluiter. Hebben we vandaag.
En los dit probleem maar eens op.
Los dit probleem maar eens op.
Ga er maar aan staan.
Ja. Maar er is dan nogal een probleem op te lossen. Namelijk Maarten, moeten we aan de club zitten komen.
We hebben het probleem al een keer geprobeerd
op te lossen. We hebben het vorige zomer denk ik geprobeerd.
Toen is het helemaal goed gekomen.
Ja, toen is het helemaal goed gekomen. Ja. En nu moeten we het weer gaan proberen.
En we gaan ook weer stemmen en zo, toch? Of,
ik vind het goed.
Ja, ja ik had eigenlijk iets anders nog in gedacht. Omdat dit is... Kijk, vorige had ik er wel vertrouwen in, maar nu... Ik weet het allemaal even niet meer.
Ik ben echt helemaal kwijt.
Ik heb geen idee wat er gaat gebeuren.
Dus ik denk, in de piepzak.
Ik zit in de piepzak, zou Mats Wiever zeggen.
Ja.
Dus ik denk, verdomme, piep. Ik heb ook wat input nodig van de mensen thuis. Dus laten we er wat tegenover zetten.
We gaan een massaal offensief beginnen.
Ja, dus ik heb even bij mijn... ik ga jullie gewoon voor deze gelegenheid... Ik heb jullie echt nodig, ga ik jullie mijn vrienden noemen. Ik heb bij mijn twee vrienden hier aan tafel even lopen bedelen. En ik heb
zit heel diep.
Ja, hij zit heel diep. Als ik al geen geintje verzuimen maak, dan weet ik dat het meen is.
Zwarte gat loopt.
Ik heb een shirtje geregeld van Thomas Vaar. Van Bart Vriends, ook een shirtje. En ook van mezelf. En de drie beste ideeën die op Twitter worden ingezonden... voor de oplossing van deze week. Die krijgen alle drie een shirtje.
Maar eerst gaan wij een duit in het zakje doen.
Ben heel benieuwd. En anders, anders... Misschien mag je hem zelf houden.
Ik zou graag een keepershirtje willen hebben.
Ik ook. Ik wil een gewoon
barkeeper.
Zal ik aftrappen?
Ja.
Ja.
Vooropgesteld zou ik eigenlijk het mooiste natuurlijk vinden als je naar Sparta komt. Dus
als barkeeper ook.
Als barkeeper. Dat zou natuurlijk de ideale oplossing zijn. Maar goed, als dat dan niet lukt, dan denk ik dat er maar één club in Europa is die jou op het lijf is geschreven.
Ik denk dat je weet.
Ja, maar kan niet missen. Dat zijn de Forest Green Rovers.
Ja. Die zijn, dat is een vegan club. Circulair.
Gooi je op dit moment hoge ogen in de league toe. De meest duurzame club van de wereld. De enige eigenlijk club die volledig op duurzaamheid is gericht. Ik doe even een opzomming. Ze spelen in gerecyclede shirts van afval van koffiebonen. Er wordt een houten stadion gebouwd op dit moment vanuit van duurzaam gekweekt hout. Of weet ik hoe ze dat doen. Ze eten allemaal vegan.
Duurzaam gekweekt hout.
Dat halen ze bij een houtkwekerij.
Zou je hout kunnen kweken?
Ja, denk het wel, toch?
Ze eten allemaal veganistisch. De hele selectie. En ze vervoeren zich door middel van elektrisch.
En dat hele stadion is ook een soort van circulair ingericht.
Ja, het is een waanzinnig verhaal. Zonnepanelen en zelfs de Greenkeeper. Dat is een elektrische robot.
Fiets.
En dat zou Fokker dan gaan doen.
De Greenkeeper.
Dus ik denk, deze club is jou op het lijf geschreven.
Ik heb vaak gekeken naar
We moeten club. Een compilatie maken van een aantal van
uitspraken.
Jouw spectaculaire reddingen. En dan snijden we er wat duurzame uitspraken
erin. Ja, ik zou inderdaad gewoon een compilatievideo maken van zijn... Ja, van zijn groene en linkse correspondentenuitspraak.
Ja.
En dan opsturen.
Ja.
Dan kom je verder dan dat je een compilatie van mijn wedstrijd wil maken.
Dus ik denk, match made in heaven, man. Dus Forest Green Rovers. moeten worden.
Nice.
Ja, ja, ik heb ook nog even een tijdje zitten nadenken. Maar ik dacht, kijk, als het nou even lastig wordt om een club te vinden, waarom start je dan niet gewoon je eigen club?
Kan ik alsnog dat vriendenteam van je doorvoeren?
Nee, ja, dat vriendenteam was geweldig. Dat zou ik nog steeds mooi vinden. Maar ik denk dat je gewoon je eigen club moet oprichten. En ik weet niet of je daar ook daadwerkelijk onder de lat kan staan. Misschien als technisch directeur of gewoon manager van de club zou het best tot zijn recht komen. En die club heet gewoon FC Core Podcast. Je moet je gaan richten op je podcastcarrière. En nou ja, weet je, kijk, dan heb je gewoon heel de week om bij Bart en bij mij en bij jezelf gewoon wat extra content weg te halen. En je kan bepalen wie waar zit op aan de tafel, weet je wel. Je kan misschien een mooi shirt ontwerpen. En ik denk dat het misschien wel mooi is om het aan te bieden aan onze trouwe luisteraars, dat ze lid kunnen worden van FC Core Podcast.
Dat is niet zo'n heel gek idee. Maar verder is het natuurlijk totale disrespect.
Totale disrespect.
Ja, ik heb zelf ook eventjes zitten denken. Ja, volgens mij is het tijd om wat van de wereld te gaan zien. Maar ik zou toch graag willen blijven voetballen. En ik had eigenlijk bedacht dat dan heel mooi zou kunnen in Zuid-Afrika. Clubje Stellenbosch, vlakbij is een hele mooie, ja, vaak aan het Bahamas, een hele mooie regio vlakbij Kaapstad. Die zoeken volgens mij nog een keeper, als ik het goed begrepen heb. Dus ik zou mooi daar kunnen gaan spelen. En nou bedacht ik, Afrikaans lijkt best wel op Nederlands. En ik wil eigenlijk gewoon de radiowereld in. En ik heb hier toch een beetje, weet je, met jullie een beetje ervaring opgedaan. Ik wil gewoon de Zuid-Afrikaanse radio op. En ik dacht, als ik dat een beetje kan combineren. En ja, weet je, ik heb, je moet eerlijk zijn, Bart heb tv-uitstraling. Toen wij hebben een radiohoofd.
Ja.
En ik denk, weet je wat, dat werkt hartstikke aardig. En misschien kan ik dan ooit gewoon de stap maken hier naar een of andere commerciële zender. Met je doeken pakken. Mooi leventje, ochtendshowtje bouwen.
Dit is een open sollicitatie. Dat hoor ik. Dan is het verder aan de luisteraars.
Thuis.
Of ze nog een beter idee hebben dan dit.
Ik ben heel erg benieuwd.
Maar heb je al een balletje opgegooid bij Stellenbosch?
Nee. Nee, eigenlijk nog niet. Ik wil af gaan doen. Ik zou serieus zijn als bijvoorbeeld in Azië voetballen, gewoon ergens ver weg. Dat lijkt me echt heel gaaf.
Maar ik denk dat je wel het heft in eigen handen.
Ja, maar daar ben ik wel gewoon al wat dingen opgegooid. Ja, dan moet je zeker het heft in eigen handen nemen.
Schaamteloos LinkedIn, zaakwaarnemers berichten. En dat zou ik echt doen.
Ja.
Oké. Okay. Nou, zijn we eruit?
Ja.
FC Core Podcast.
FC Core Podcast. Ja.
Zullen we even voorspellen dan? Easy Toys erin slingeren.
Het voorspel. Voorspelspel.
Easy Toys. Voorspel, voorspelspel. Waarin we voor de laatste keer dit seizoen een voorspellingje gaan doen voor de komende transferzomer. En aan ons allemaal de vraag, wat wordt de mooiste of wat wordt een mooie aankomende zomertransfer? En ik kan niet wachten.
Ik ben zo benieuwd waar jullie mee gaan komen.
Jij pakt je lijstje,
geen verstand van.
Jij pakt je lijstje er even bij.
Geen verstand van.
Nee, ik denk dat dat Haaland naar Barcelona gaat. Dat lijkt mij mooi.
Kom hij ook met zo'n iets wat iedereen al weet en verwacht, gaat hij dan zeggen.
Ja, nee, dat lijkt me gewoon ook echt de allermooiste die er is.
Oké, dat mag. Okay. Ik houd iets dichter bij huis. Ik heb een teamgenoot, Appie Haroui, die weggaat bij Sparta. Althans, daar lijkt het wel op. Die begint heel erg stevig aan de deur te kloppen om een stapje hoger te gaan spelen. En dat kan die ook echt. De jongen is daar echt klaar voor, denk ik. En ik hoop dat hij nog een jaartje in Nederland blijft. Hij doet me een beetje aan Moussa Dembele denken toen hij bij AZ speelde. Zo'n gast die eigenlijk net iets te sterk is voor de rest van het middenveld en iedereen omver weet te lopen.
Van de Willem II?
Nee. Ik denk dat hij wel klaar is voor Feyenoord. Dat zou ik zelf mooi vinden. Of voor AZ.
Ja, Feyenoord heeft er wel een handje van zulke spelers te verpesten, toch? Zeg ik nou heel
Nee, in het verleden. Maar ik denk dat er nu wel iets... Tenminste, als Arne Slot daar de kans gaat krijgen, dan... en ik denk dat ze nu ook gewoon van zulke soort jongens moeten gaan hebben. Want ze hebben gewoon, denk ik, niet zoveel geld. Maar over Appie heb ik ook nog wel een mooi verhaal. Toen hij nog echt jong was in de groepsapp. Hij sloot toen net aan bij de selectie.
Ja.
En ik weet niet of jij er toen al was.
Denk het niet.
Ja, denk het eigenlijk
misschien
wel.
Misschien wel, ja, 2017 denk ik.
Ja, ja. En, ik beheerde toen die groepsapp, dus ik kreeg toen zijn nummer en ik zette hem dan in de groepsapp en dan stuurde ik hem al persoonlijk nog even een bericht. Hey, Appie, welkom in de groepsapp. Maar het is wel de bedoeling dat je even een filmpje van jezelf maakt en dat je jezelf, jezelf voorstelt.
Klopt.
Ja, maar dat deed hij echt met verf. En je zag ook dat hij het mooi vond om het te doen. Dus het is toch een soort vuurdoop. Dan weet je gelijk wat voor vlees je in de kuip hebt.
Ik denk dat jullie keeper naar Fulham gaat.
Oké.
Fulham gaat degraderen. Die hebben genoeg geld te besteden. Straks een goede keeper nodig.
Sparta wordt leeggeroofd.
Ja, voor jullie, voor het Engelse voetbal. Ik denk, goed postuur. Komt zelfverzekerd over.
International.
Ja, zij hebben de Afrika Cup nog straks, denk ik.
Ja.
Ja, ik denk, het is eigenlijk voor jullie hopen dat hij 5 keer grabbelt op de Afrika Cup.
Ja.
Als hij goed speelt, is hij natuurlijk weg.
Zeker. Oké. Kortingscode?
Hij baalt echt. Hij wil niet dat hij weggaat.
Nee, ik vind het een gruwelijke keeper. Ja. Ja,
voetbal 15, toch?
Voetbal 15, ja.
Op easytoys.nl.
Easy Toys.
Zeg jij nog één keer dat... als afsluiten. Word je nou ook niet warm van...
ik heb het niet meer.
Is jouw voorspel ook zo ongelooflijk voorspelbaar?
Onvoorstelbaar voorspelbaar. Maar goed. Goed
ook zo'n mooi stukje.
Ja, het is goed spel, man. Goed.
Aanradertjes doen?
Ik denk dat het wel goed is om onze luisteraars wat zomerhuiswerk mee te geven. Ja. Want we gaan, hebben we dat eigenlijk al gezegd? Het is onze laatste aflevering. Onze laatste aflevering. En we zijn denk ik begin juli weer terug. Dus we hebben even de tijd. Dus ik ga het straks wel. Ik heb 15 podcasts van 4 uur per stuk uitgekozen.
Lekker. Dus we gaan een rondje doen. En dan,
een paar rondes, denk ik.
Een paar rondes is goed. Ja, we moeten even de zomer door. Hè? Volkert, jij begint.
16 mei gaat er op komt BNN VARA met een vierdelige, het is een serie of documentaire, dat heet Voetbaldroom. Ik weet niet of jullie daar al van gehoord heeft. Daar gaan ze in 4 delen met een aantal jongens die bijvoorbeeld nu in de jeugd bij Alphense Boys spelen of bij Sparta. Volgens mij een van de coördinatoren van de Sparta jeugd, die komt ook aan het woord, Piotr.
Ja, Piotr van der Maro. Ja. Trouwe luisteraar ook. Mm-hmm.
Ja, die... Ze duiken in het verhaal van of we nou, als je een beetje talent hebt en je werkt hard, je eet goed, je slaapt goed, dan ga je het wel redden. Die mythe duikt erin. En ook bijvoorbeeld Wout Weghorst komt erin voor en Martin de Roon. Die laat zich best wel kritisch uit over de manier waarop wij opleiden in Nederland. Omdat er heel veel, een aantal redden het, maar er zijn ook heel veel jongens die verliezen. En ook een groot deel van de jeugd daardoor missen. Of...
Ja, Martin de Roon is volgens mij redelijk laat.
Laat bloeien.
In de opleiding. Tenminste, die kwam bij Sparta als tweedejaars B.
Dat zou goed kunnen.
Dus dat is 16, 17. Dus hij heeft dan, misschien heeft hij in de jeugd ook nog wel daarvoor.
Hij heeft bij Feyenoord gespeeld in de jeugd. Oh, daarvoor. Ja, ja. En in ieder geval, die zijn volgens mij vrij kritisch over de manier waarop wij het hier oppakken. Maar ik ben er wel benieuwd naar, omdat we hebben natuurlijk een tijdje terug opgenomen.
Met Alex.
Kinderkapitalisme noemde die aflevering. Mm-hmm. Waarin wij ook best wel kritisch waren over een aantal aspecten van het opleiden in Nederland. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd.
Dat vond ik wel interessant. Want toen had jij inderdaad iemand van Manchester City gesproken en die zei van degene die doorbreken. Mm-hmm. Daarvan is volgens mij een groot deel die is al heel jong bij de jeugdopleiding.
Ja, van de echte absolute top.
Ja, van de absolute toppers. Maar dan zou je kunnen denken van die waren misschien sowieso wel doorgebroken. Dus als iemand goed is, dan hoef je ook, dan bestaat er waarschijnlijk ook weinig twijfel over. Dus is dan het feit dat zij al zo jong bij bijvoorbeeld Sparta zitten, is dat dan bepalend dat ze uiteindelijk topper worden? Of is gewoon het feit dat zij fucking goed zijn?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag.
En waren ze altijd wel zo goed geworden? Of overal wel steken ze sowieso wel overal bovenuit? Dus dat is ook logisch dat zij dan als eerste bij de...
Ja,
die betaald voetbalopleidingen terechtkomen.
Ja, maar op zich, ik snap wel dat als je bijvoorbeeld als Manchester City zijnde... ze werken al die data uit en het blijkt dat uit al die finales en halffinales uitkomt dat gewoon een heel groot deel daarvan al...
Maar het zegt niks over de invloed van de jeugdopleiding. Het zegt alleen iets over de grootte van hun talent. Ja, dat weet je inderdaad misschien.
Nee, dat weet je niet. En de enige... Kijk, je kan er geen zekerheid uithalen. Maar zekerheid, zeg ik dat nou? Je kan er geen zekerheid uithalen. Maar je kan natuurlijk eerder... De kans is meer aanwezig dat het een positieve invloed heeft dan een negatieve, toch? In dat geval.
Ja.
Als de data voor je spreekt. Je weet het niet zeker.
Maar... Ja, dat zou kunnen.
Ja. Mooi.
Goed.
Ja, ik heb... ik zei het net al eventjes. In die dagen dat ik in isolement in een hotel zat, heb ik non-stop The Office aangehad. De Amerikaanse versie.
Jij hebt wel echt een Dwight eigenlijk.
Die staat, nee, ik wilde net zeggen, jij kent de office ook, Maarten. Ja. Ik gok zo dat Bart niet echt... Nee. Maar ik denk dat jij wel kan beamen, bedoel je, dat Bart wel het meest van ons drie op Dwight lijkt.
Ja.
Ja, toch?
Ja, wel, uiterlijk of gedrag.
Wat, hè? Beide.
Ja. Nee, oké. Okay. Maar nee, de office is...
Moet je gewoon even kijken, Bart.
Het lijkt een beetje geïmproviseerd. En het, volgens mij is het ook redelijk geïmproviseerd. Maar het gaat gewoon over een Amerikaanse kantoor. En met één complete maniak aan het roer. Met allemaal debielen die daar werken. En die maken er allemaal niet zeggende dingen mee. Maar dat is zo fucking grappig. En het is zo geniaal gedaan.
Wat is een papierfabriek?
Ja, ze verkopen papier. Dus
en die manager doet net alsof ze echt het allerbelangrijkste product ter wereld zeg maar.
Ja, en die manager, dat is Michael Scott. Dat is, hoe heet die acteur? Ik weet even niet, maar een bekende acteur. En die heeft in werkelijkheid geen vrienden. Maar die doet alsof zeg maar degene zijn werknemers, dat zijn zijn allerbeste vrienden. En daar gaat hij ook voor door het vuur. En zo. Het is zo'n ongelooflijk grappige serie. En het heeft 9 seizoenen, zo'n 20 afleveringen per seizoen. Ik heb er in mijn dagen in mijn isolement 5 seizoenen doorheen gehakt. Dus ik kan het iedereen aanraden.
Lekker man. Ik heb een praktische tip. En het is een beetje pretentieus, dat geef ik gelijk toe. Maar als Laura en ik, als we op vakantie gaan, dan willen we het liefst 1 keer naar een bijzonder restaurant. Het liefst een restaurant in de, die een beetje top staat aangeschreven in de lijsten. En dat hebben we. Het nadeel van dat soort restaurant, dat zijn meestal dan 2 of 3 ster restaurants, is dat ze super duur zijn. En dat ze altijd vol zitten. Dus als je bijvoorbeeld in Nederland bij de Libraï een keer wil eten, dan moet je 2 jaar vooruit reserveren. Of als je bij Noma in Kopenhagen wil eten, moet je jaren vooruit reserveren. Maar dan waren we vorig jaar tijdens die coronacrisis, omdat we nu weer een beetje mogen gaan reizen, waren we in Toscane. En toen zochten we op wat het nummer 1 restaurant van de wereld was. En dat bleek Osteria Francescana in Modena te zijn, wat vlakbij de plek was waar we waren. Dus toen dachten we, ja, dat gaat nooit lukken. Maar toen zijn we op de reservering op de agenda gekeken. En toen bleek je daar gewoon iedere dag weer terecht te kunnen, omdat er nu helemaal geen toerisme is, zeg maar, die restaurants de hele tijd voldrukken. Dus het is was voor ons een unieke kans om een keer daar te eten. En het is krankzinnig duur, maar het was wel een ervaring om niet te vergeten. En dat is deze zomer, als je weer een beetje voorzichtig mag gaan reizen, bijvoorbeeld naar Italië of naar Spanje, dan heb je een keer de kans om bij zo'n restaurant te reserveren, waar je normaal gesproken 3 jaar vooruit moet plannen. Dus dat is de praktische tip die ik wil geven. Als je een beetje van bijzonder eten houdt, eens in zoveel tijd, en je kan het missen, je moet het kunnen missen, want het is aan de prijs, dan is dit wel het moment om het te doen.
Ja, ik wil van de zomer naar Italië gaan. En ik zat er ook aan te denken om dan Rome te bezoeken.
Ja.
Omdat je normaal bijvoorbeeld als je naar Sint-Pietersplein zo gaat, is het natuurlijk fucking druk.
Ja.
Maar nu schijnt daar helemaal geen hond te zijn.
Ja, dat is een goed neem momentje. Het van.
Dus ik heb geen geld voor dat Asterio 1000 euro of zo. Maar dat Sint-Pietersplein keer gratis op volgens mij. Misschien krijg je nog een goede transitievergoeding dat ik die dan al binnen heb. Tweede rondje?
Ja, is goed.
Ik heb een leuke podcast geluisterd. Aflevering van de Rudy en Freddy Show. Gaat over effectief altruïsme. Sprak die vloeiend uit. Ik zie je kijken.
Je maakt je zorgen om deze...
Ja, van tevoren.
Hij had zich al ingedekt.
Ja, we hadden hem even geoefend van tevoren. Nee, maar dat gaat over wat je als mens kan doen. En de tegen bijvoorbeeld armoede. En ja, het sluit best wel aan op het verhaal van Sander de Kramer. Wat we natuurlijk een paar weken geleden hebben gehad. Mm-hmm. En zij schetst wel een paar mooie, zeg maar, morele dilemma's. Dat als je, ze hebben het over een verhaal van een Amerikaanse filosoof. Die schrijft een verhaaltje dat als bijvoorbeeld er ligt een kind in een vijver en die is aan het verdrinken en jij loopt daar langs. Maar je hebt een heel duur pak aan en dure schoenen. En dan vragen ze, nou, Thomas, zou je dan in het water springen om dat kind te redden? Zou doen?
Ja.
Ja, geen probleem. Weet je wat, het pak is 1000 euro, maar ja, je kan dat leven redden. Maar als je hem zo draait, dan normaal... Ik heb een beetje alcohol op. Nee, als je...
Dat is helemaal kwijt.
Ik knip er gewoon uit. Nee, maar dat kan je een soort van terugtrekken naar alle keuzes die je maakt. Dat alle in de westerse wereld... We hebben heel veel goederen die we niet nodig hebben. En dat zou je ook kunnen gebruiken om bijvoorbeeld medicijnen te kopen voor kinderen in Afrika.
Dus om mensen te helpen.
Ja, die vitamine supplementen nodig hebben. En daar is dus een heel boek uitgekomen en een werk uit. En daar hebben zij een podcast over opgenomen. En ja, het is ergens... Ik vind het best wel een irritante gedachte. Omdat je dan... Ja, dan zou je dus... Heel veel dingen die je thuis hebt of hoe je woont, dat zou je dan op moeten geven. Wil je dat soort van dan zo eerlijk mogelijk maken. Maar het is wel een interessant, zeg maar, gedachtegoed en iets om over na te denken.
Ja.
Cool.
Ja. Ik heb nog 2 films voor degene die Ik heb gisteravond was ik als kippen bij om de Oost te kijken.
Ik was er ook bij.
Nederlandse productie.
Jij vond hem niet goed genoeg, Bart.
Het heeft net de selectie niet gehaald. Maar ik vond wel de moeite waard door die film. Nou, maar ik vond het een 7.
Ik vond voor Nederlandse film vond ik wel dat hij wat internationale allure had. Mm-hmm. En ik vond sowieso het verhaal wel echt schrikwekkend. Acteerwerk was goed. En het deed me af en toe een beetje denken aan die Vietnam-achtige Amerikaanse, mm-hmm. Amerikaanse films. Waarin je gewoon echt verknipte dingen tegen ziet komen. En dan had je al het idee van, ja, daar zijn wij als Nederlanders best wel ver van weggebleven. Maar blijkbaar dus niet. Ik hoorde dat ze nog waren gedaagd voor de rechtbank om een soort van disclaimer te plaatsen dat het niet waar gebeurd was.
Ja, er is veel kritiek op geweest inderdaad.
En dat ging volgens mij vooral om het feit dat het te eenzijdig belicht was. Ja. Dus het ging alleen maar over wat de Nederlanders hadden gedaan. En daardoor ontstaat een beetje het beeld dat wij daar als barbaren, of Nederlanders als barbaren, te werk zijn gaan. Terwijl niet wordt belicht wat die terroristische organisaties daar in Indonesië hadden gedaan. Mm-hmm. Toen zat ik bij mezelf daarover te denken. Toen dacht ik bij mezelf van, ja, dat slaat eigenlijk nergens op.
Het is echt complete waanzin.
Ja, bedoel, het maakt niet uit wat de ander doet. Het gaat uiteindelijk om wat jij zelf doet. En als je ziet, en als ook maar 5% waar is van wat er in die film gebeurt, dan moeten we ons echt diep schamen.
Ja.
Dus
sowieso het verhaal, het eerste ongeveer van wat Nederland nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, toen al die oorlog voorbij was, was een konvooi van, weet ik veel, 100.000 mensen sturen naar Nederlands-Indië, om daar
de orde te herstellen.
Nou ja, eigenlijk om daar de eigen kolonie veilig te stellen.
Dat heeft helemaal niks te maken met Indonesië. Het is gewoon alleen maar inderdaad. Dus het is wel,
Nee, het is best een toffe film. Dat ben ik met je eens. En mijn tip sluit hier een beetje bij aan. Als je meer over de geschiedenis van Nederlands-Indië wil weten, van Indonesië wil weten, ik wist er niet zoveel vanaf. Bijvoorbeeld dan, ik zag een paar weken geleden het boek Revolutie in de boekhandel liggen. Maar het boek zag er net iets te dik uit. Dat is echt, ik denk, 700-800 pagina's. Daar ga ik toch niet aan beginnen. Maar David van Rijbroek, de schrijver, heeft er een podcast over gemaakt. Ook namens de correspondent. En tot nu toe zijn er 2 afleveringen van 1,5 uur geweest. En het is super leerzaam. Het gaat niet alleen over de recente geschiedenis van Nederlands-Indië, maar ook de Gouden Eeuw, de VOC-tijd. En ja, hoe eigenlijk de Nederlanders daar die kolonie hebben gesticht en dat ongeveer 3,5 eeuw hebben volgehouden. En ik heb steeds dat, ik had het ook toen ik Roofstaat las, dat heb je volgens mij ook gelezen. Ik heb steeds dat zinnetje van Lange Frans en Baas B, plunderende wereld, noemen het de Gouden Eeuw. En dat is eigenlijk best wel spot on. Dat is precies de boodschap eigenlijk van bijvoorbeeld deze podcast en het boek Revolutie. Ik heb er veel van geleerd, dus ik kan het iedereen aanraden.
Ik ben hem geluisterd in de bus richting Jong AZ, maar ik ben in slaap gevallen. En toen werd ik in 1:40 weer wakker. Het enige wat ik heb onthouden is 3,5, 4,5. Ging het over 2 keer 3,5 eeuw en 4,5 jaar dat het uit die tijdspannen ging.
Maar je steekt er ook van op. En die David van Rijbroek is een historicus. Die weet
veel op. Heeft
een hele relaxte Vlaamse stem. Als je niks te doen hebt.
Ik vind die Marwan Kenzari wel echt een gruwelijke acteur.
Waanzinnig, ja, waanzinnig.
Wat een goeie. Dat ken ik niet.
De Turk.
Ja, mooi.
Dat was een bestaand persoon, hè? De Turk.
Ja, ik heb het even opgezocht.
Ik ook.
Die heeft gewoon weet je, en die executies zoals hij die uitvoert, die hebben ook gewoon echt plaatsgevonden. Ja. Dat is gewoon fucking ziek.
Nog een rondje doen?
Ja, laten we nog een
rondje. Laten we de hele zomer door. Kom op.
Ja, ik heb echt een mooi dobbelspel, Perudo.
Ja, dat is leuk.
Ja, dat is echt top. En ik heb, ik ga deze zomer, ik wil naar Italië, maar ik ga naar Italië bij mijn oude voetbalvriend Morten Torsby op bezoek. En hij was een aantal jaar geleden, toen hij nog bij Heerenveen speelde, was hij met Koningsdag, kwam hij hier naar Rotterdam. En toen kwam ik met hem, toen ben ik met hem op pad gegaan, samen met een vriend van me, Bradley, want hij wilde gewoon een keer in Rotterdam zo'n standaard Koningsdag zien. Dus zijn we naar van die slechte vlooienmarktjes gegaan en heeft hij, was in Kralingen, er stonden dan kinderen met hun nek door zo'n soort schavotje en dan kon je dan met slagroom opgooien voor 50 cent en we hebben een beetje teringzooi gekocht. En toen zijn we uiteindelijk in een van de voethallen op Zuid zijn we gaan zitten smiddags. En we hadden Perudo bij ons. En hebben echt denk ik 1 uur of 5 gewoon alleen maar dat dobbelspel zitten doen. En het gaat een beetje om bluffen. Je moet het uit elkaar overtreffen met hoeveel je denkt dat er gegooid is. Ja. En uiteindelijk moet je dan gaan callen of het nou een keer fout of niet. En dan kan je dobbelstenen kwijtraken. En het is echt fucking verslavend en heel leuk.
Deze. Mooi. Ja. Ik heb nog 1 dingetje om voor ons ook om de vakantie door te komen. Ik, ik, uh, ik heb een tijdje geleden een soort ideetje bedacht voor een app. Verenigde Straat heet het. Waarmee je eigen team kan samenstellen. En waarmee je kan kijken, op dit moment alleen nog in Rotterdam, waar je kan voetballen. En dat je dus bevriende teams kan uitdagen. En dat kan op twee manieren. Gewoon in een 1-tegen-1 duel of in een soort van winnaar blijf staan toernooitje. Ik wil eigenlijk onze luisteraars misschien wel uitdagen om een keer zo'n winnaar blijf staan toernooitje
Moeten we doen, man.
Te spelen op Mullepier of zo.
3-3, 5-5.
Ja, Mullepier is denk ik 5-5. Noord-Eiland is 3-3, denk ik.
Laten we gewoon in juni even ergens.
Ik nodig de luisteraars ook uit om die app te downloaden. Dus gewoon gratis. En je kan gewoon kijken waar je kan voetballen in Rotterdam. Mocht je nou niet in Rotterdam wonen en wel een mooi veldje willen hebben dat erin komt, stuur maar even een berichtje.
Dat is grappig, het is een beetje als funda-achtig. Hè?
Ja, je kan zien waar je kan voetballen en vervolgens kan je op dat veldje klikken en dan kan je kiezen wie je uitdaagt en wie je in je eigen team uitnodigt. Dus het is wel grappig en het is nog niet helemaal volmaakt.
Mm-hmm. Dat is wel mooi. Je bent natuurlijk best wel tijd aan het ontwikkelen.
Ja.
En tijdens terug met je verjaardag gingen we het met een paar gasten gingen we testen.
Ja.
En daar waren je broertjes ook bij, maar die zijn net zo stront eigenwijs en irritant als jij. Dus op een gegeven moment werkte er één dingetje niet.
Ja.
En dan hoor je ook, voor mij was het Wessel, zeg maar, een van je broers zei tijd werkt niet, duurt te lang. Ja, dat gaat niemand doen. Maar dat is allemaal, weet je, ze hebben die twee nu overleefd, dan moet het wel, wel goed zijn.
Dus de Verenigde Straten. Leuk.
We hebben ooit volgens mij luisteraars een keer uitgedaagd voor een potje two touch, maar dat is er ook nooit echt van gekomen.
Nee, misschien
kunnen we allemaal mooi combineren.
Dit, misschien durven ze dit wel aan. Dat zou mooi zijn. Tot slot, denk ik. Oh ja, ik had nog een boek, heb ik volgens mij voor mijn verjaardag gekregen afgelopen weekend van jullie. Dat is van Ramzi Nasser, een acteur, regisseur onder andere, maar ook schrijver. En het heet De Fundamenten. Het is een heel dun boekje. Het is eigenlijk een essay. En het gaat, hij beschouwt een beetje het afgelopen jaar, de coronacrisis, maar vooral het parallel met de klimaatcrisis. En hij is eigenlijk genadeloos over hoe wij dat te lijf gaan. En als ik dat lees, ben ik geneigd om totaal gelijk te geven. En het
gaat vind je daar eigenlijk van hem? Ik vind
hem waanzinnig.
Ja?
Ja, ik weet, maar hij is zo ongrijpbaar. En hij speelde natuurlijk Ischa Meijer.
Ischa Meijer, ja. Deed hij
heb je Overspel goed. Ook gezien?
Ja, daar heb ik gezien. En nu zit hij in Oogappels. Ja. Vind ik hem ook echt goed. Ja. Maar je hebt in Rotterdam de Luchtsingel. Bij de Biergarten. Daar staan allemaal van die teksten.
Ja.
Ja, hij is van heel daar is hij bekend mee geworden.
Mooney Worry Kill, Commando of zo staat dat op.
Ja, hij heeft een soort van gedicht geschreven. Hij was toen stadsdichter van Rotterdam. Heeft hij een gedicht geschreven met de taal van de toekomst.
Ja.
Dus dat is denk ik nu al zo'n 10 jaar geleden of zo, 12 jaar geleden. En daarin heeft hij bestaande straattaal zeg maar gebruikt en taal waarvan hij dacht dat in de toekomst zich nog verder ging ontwikkelen. Ja. Het is best wel grappig om te lezen, denk ik.
Ja, ik vind het een mooie gast. En wat hij,
goed cadeautje dus.
Nee, zeker. Maar wat hij stelt is over die klimaatcrisis. Hij zegt eigenlijk de toekomstige generatie gaat naar ons kijken als egoïstisch en misdadig. Omdat we eigenlijk alles weten. We weten precies wat we aan het doen zijn, namelijk het vernietigen van de planeet. En niet omdat we dat lezen op allerlei obscure websites, maar het staat gewoon in de krant en op het journaal, in het nieuws. En effectief doen we er eigenlijk helemaal niets mee. Of nauwelijks iets mee. En dat is nogal een aanklacht over hoe wij zeg maar de aarde aan het uitbuiten zijn, maar ook dieren aan het uitbuiten zijn ten aanzien van onze eigen consumptie. En ik doe het niet vaak, maar ik heb veel dingen onderstreept in dat boek, omdat ik denk, dat moet ik onthouden.
Ja, om dat een beetje in perspectief te plaatsen. Je had gewoon in de jaren 70, had je iets, dat heet was een Europese bijeenkomst, heette de Club van Rome.
Ja.
En die schreven al een soort traktaat of een boekje met alle dingen die we, nu is het veel specifieker nog, maar alle voorspellingen die we nu hebben over zeg maar klimaatproblemen, dat was toen al aan de orde hoe slecht CO2 was. Noemen we dat. Ja. Dat heb je over de jaren 70.
Ja, 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 ja.
En we zijn ondertussen gewoon 50 jaar verder.
En het blijft toch een beetje onverschillig. Ik bedoel, natuurlijk, we eten wat minder vlees en het gaat niet per se over ons, maar vooral over overheden, hoor. Vooral over wat zeg maar van hoger hand wordt besloten. Maar ja, toch een beetje onverschillig hoe we daar toch tegenaan. Terwijl we weten exact weten wat we aan het doen zijn. Ja, vond ik de moeite.
Ja, ik ga hem ook lezen. Ik wil even. Ik heb toch nog één dingetje. ja, sorry. Ja, ik had. Kijk, ik moet. Ja, even uitleggen.
Afsluitertje.
Ja, dit is een echte afsluiter. Ik heb dus maandag dat gesprek. Weet je, bij Excelsior.
Ja,
dat ging niet goed. Ja, ik ga morgen naar de club. Mijn laatste training bij de club. Woensdag, laatste wedstrijd. Mijn collega slash vriend Thomas Vaars ook niet bij. Ik zit er helemaal niet lekker in. Ja. Traantje weggepinkt thuis. En ik denk, godverdomme, ik ben werkloos straks. Ik heb eigenlijk nog wel wat extra maanden knaken nodig. Ik, hoe kan ik nou, crypto snap ik geen reet van. Ik denk, hoe ga ik dit nou regelen? Dus ik denk, en toen denk ik, weet je waar ik nou echt vaak over ben aangesproken de laatste tijd? Hé, hey, fok het. Berichtjes op straat twee keer. Mijn ballen zijn zo glad als een dolfijn. Dus ik denk, pleur op, ik doe het gewoon. Ik Bolt King weer gebeld. Dus hij flikt het weer. Ja.
Hij is zijn eigen appie promoten, jij je eigen
ik
eigen
zeg Bolt King, ik dat ding uitleggen. En blijkbaar ook, vraag me niet waarom, de tweede keer ook weer, die verkoopt daar door het dak. Echt zwaar door het dak. Ik zeg, kunnen we nog de situatie uitleggen, kunnen we niet wat doen? Ze zeggen, ja, we kennen niet meer het verdrievoudigen zoals vorige keer. Ja. Maar we kunnen wel nog een keer verdubbelen. Ja, weet je wat, perfect. Ik kan doen en ik zie ook, kijk, Thomas heeft hem ook gebruikt voor van de week. Heeft zijn baardje, die ziet er weer.
Ja, ik moest al die bacillen, die moest hygiënisch was het dan. Ik moet zeggen, het scheermesje, ja, top.
Dus, weet je, ze hebben ook weer nieuwe dingen gestuurd, wat ik had met dat
eerste.
Hè? Ja, ik had met dat eerste mesje, had ik dan 2 jaar gedaan. Ja. Weet je nog, dus daarover gehad. Nou, weet je, zij een beetje grappig over doen, jullie een beetje, leuk, hij is vies, die gozer. Hebben ze nu 3 flessen shower foam erbij gestuurd, omdat ik dan anders met die ene flesje veel te lang zou gaan doen. Maar ze hebben ook wel, omdat ze dan mij zeg maar zoveel geld geven, dat vind ik dan wel tof, hebben ze echt een goede kortingscode geregeld dit keer. 20% op alles. Niet alleen vorige keer kon je alleen zo'n setje doen. Je kan alles er nu van halen. Ik zal de specificaties wel even in de beschrijving zetten. En, want ik zei, kijk, ik kan het niet meer verkopen. We hebben laatst keer bij een autodealer opgenomen. We worden uitgemaakt voor kapitalisten. Ja. Noem maar op. Toen zei ze, nee, er is ook nog iets groens aan dat shower foam. Er zit dus geen gas in, maar het is allemaal op luchtdruk. Dus het is ook nog eens groene shower foam. Ik zeg, luister, ik snap het. Dat geld is goed. Dat groene is goed. Maar ik heb nog iets nodig voor de luisteraars. Dus zij is nou, weet je wat? Wat we dan nu doen? Iedereen die bestelt met jullie code, CorePod20, staat ook in de beschrijving, tot 5 juni is die geldig. Daar kiezen we 3 mensen van uit en die krijgen 1 jaar lang gratis scheren.
Oh, Bolt King. God, geef alles weg.
Ja, toen zei ik, weet je wat? Hier kan ik denk wel mee aankomen. Dan kan ik gewoon zelf dat geld oprapen, plus dat mensen het ook nog accepteren.
Ja, mooi. Mooi.
Vooruit.
Ja. Hebben we nog 1 mooie afsluiter? Onze vriend is bijna jarig, hè? Vriend van de show.
Ja, zeker. Die iedere week zou komen. En uiteindelijk op de valreep toch nog een keertje langskomen. Ja, Sander de Kramer.
Sander de Kramer is bijna jarig.
Zondag is die jarig.
Ja, dus ik wil Maarten toch vragen omdat... Ja, ik weet dat dat clubje gaat wel goed komen. Dus ik denk dat we het geld beter kunnen besteden.
Zal ik het gewoon doen? Kamertje, het was fantastisch dat hij er was. Maar dat is ook serieus. Hij is best wel teleurgesteld geweest dat het zo lang heeft geduurd voordat hij kwam. En hij zegt altijd, ik luister direct als hij online komt, luister ik hem dezelfde dag nog. Helemaal. Ja. En iedere keer weer teleurgesteld, niks over mij. Of zeg, hij komt volgende week, kwam dat bericht weer niet. Het is nu vrijdagavond. We gaan deze proberen zondag online te zetten. En zondag is de jarig.
Ja.
Nou, we hebben dit jaar links en rechts wat geld bij elkaar gescharreld. En ja, het is echt heel tof. Toja kwam met het idee. We hebben genoeg om een school te bouwen in Sierra Leone.
Ja, als het klopt wat Kramer zei.
En anders schrijft Bart heeft al gezegd dat hij anders het gaat dicht. Dus Kramer, als het ineens 50 rug is. Als je er 2 of 3 wil bouwen, Bart regelt het. Maar Kramertje, als je luistert wat je zegt. En het zou wel top zijn voor je. Dan hebben wij met z'n drieën een cadeautje speciaal voor jouw verjaardag. Wij zouden heel graag een school laten bouwen in Sierra Leone.
Ja.
Maar het aanbod staat tot zondag. Wat is zondag de 16e?
Ja, tot 12 uur.
Tot 12 uur 's nachts. Want je zegt dat je iedere dag, dat je altijd luistert direct. En als je niet hebt gereageerd, je school hebt opgeëist zondag, dan komt het allemaal naar mijn zak.
Nee, ja. Hij moet er voor 17 mei moet hij het accepteren. Ja. En dan heeft hij een mooi verjaardagscadeau.
Deadline. Ja. Ik denk niet dat hij luistert. Zit hetzelfde dag.
We gaan het zien. Ja. We gaan het zien. Hey, laatste nummertje.
Ja.
De afspeellijst. Er zijn weer een aantal luisteraars geweest die trouw wat nummers in de afspeellijst hebben gegooid. En het zijn goede nummers weer. Dus,
Dotan is er weer uitgeknikkerd, laten we eerlijk zijn.
Dotan,
ik had weer per ongeluk dat ik Dotan een goed nummer vond. Jullie toch dat nummer horen afkraken.
Ja, dit is echt... gooi alsjeblieft geen Dotan ermee. Maar we hebben één nummertje uitgekozen en dat is High Hopes van Pink Floyd, erin gegooid door, en ik had net zijn naam opgezocht.
Ik ken dat nummer ook helemaal nog niet.
Marvin Zalm.
Marvin Zalm, ja. Bedankt
de
Marvin.
De neef van Gerrit.
En zijn...
Gerrit ook fijne vakantie.
Weet je, die Marvin Zalm, die moet gewoon met zijn vrienden in de Noordzee gaan zwemmen. Oké.
Wat manier is dit om te eindigen?
Ja. Dieptepunt, zou ik zeggen. Vooruit.
Kan het volgens mij wel beter worden.
Pink Floyd.
High Hopes.
Bedankt voor het luisteren.
Leuk dat jullie er allemaal weer bij waren. Fijne zomer.
En we zien jullie bij de Verenigde Straat.
Hoi hoi.
Hey, the grass was greener.